Als wij nieuwe aanmeldingen krijgen, altijd bij ons binnen via de telefoon of via de website. Maar wij bellen altijd de cliënten op. En wij leggen altijd de situatie uit zoals die is. Dus ik vertel altijd dat alleen kan fluisteren, dat wij er altijd bij zitten, dat we meegaan naar bevallingen, dat we meegaan naar het spreekuur. We leggen het allemaal uit en dan hebben de mensen de keuze van, goh, blijven we hier of gaan we toch naar een andere verloskundige?
Bijna nergens ter wereld zijn bevallingen zo veilig als in Nederland. Maar als een verloskundige halverwege haar carrière haar stem verliest, lijkt het die veiligheid die vervolgens gewogen wordt. Want kan ze haar werk nog voldoende uitvoeren, ook als ze op den duur om meer zelfstandigheid vraagt? Je luistert naar Het Oordeel, een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: mag een verloskundige met een stembeperking zelfstandig werken? Voor de zaak in deze aflevering maken we kennis met Anne. Anne is verloskundige en heeft haar eigen praktijk. Het leven staat voor Anne op de kop als in 2020 strottenhoofdkanker bij haar wordt vastgesteld. Hiervoor ondergaat ze een heftige operatie waarbij haar stembanden volledig weg worden gehaald. Daarmee verliest ze in één klap de mogelijkheid om te spreken.
Dus ze is er een tijdje uit geweest, maar op een gegeven moment herstelt ze daar toch van. Wat natuurlijk op zich heel fijn is.
Barbara Bos, trainer en voorheen juridisch adviseur bij het college, vertelt erover verder.
Maar ze heeft geen stem, dus dat betekent dat ze opnieuw afspraken maakt met het ziekenhuis waar ze eventueel ook bevallingen doet. Omdat je als verloskundige natuurlijk zelfstandig bevallingen doet bij mensen thuis. Maar ook altijd afspraken maakt met ziekenhuizen. Want soms wil iemand die bevalt graag in het ziekenhuis bevallen. Dus dan moet je daar wel afspraken mee maken. En soms is de situatie zodanig dat het ook in het ziekenhuis moet.
En zo ontstaat er een nieuwe situatie. Anne moet hetzelfde werk doen als dat ze vroeger deed, maar dan zonder stem.
Ja, dus daar moet natuurlijk over nagedacht worden. En dat is ook gebeurd. Dus ze heeft de afspraak gemaakt dat zij nooit alleen een bevalling doet, maar altijd samen met een andere eerste lijns verloskundige, wat zij ook is. En dus ook in het ziekenhuis altijd een eerste lijns verloskundige ernaast heeft om de bevallingen te doen, ja. Om de veiligheid te garanderen.
In de jaren die volgen lijkt een nieuwe ingreep uitzicht te bieden voor Anne. Ze krijgt namelijk een stemprothese. Hierdoor kan ze weer spreken. Niet hard, maar ze kan zich verstaanbaar maken. Het geeft haar ook een betere uitgangspositie in haar werkzaamheden.
En dat is eigenlijk het moment dat zij ook zegt: ik wil graag andere afspraken maken. Want ik wil niet meer met een eerste lijst van verloskundige naast me, maar met een verpleegkundige naast me. Zij wil graag toch zelfstandig ook dat beroep blijven uitoefenen. Maar dan wel met een zeer ervaren verpleegkundige ernaast.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat is de aanpassing die ze dan wil. Dus daar vraagt ze ook bij het ziekenhuis om aanpassing van de afspraken. En die gaan daar eigenlijk niet mee akkoord. Dus er wordt heel veel heen en weer gemaild. En zij zegt: met zo'n verpleegkundige kan ik prima mijn werk doen. Het ziekenhuis is het daar niet mee eens. Stuurt afspraken op papier die ze eigenlijk opleggen. En omdat zij zich niet aan die afspraken houdt die het ziekenhuis wil, komt er ook vanuit het ziekenhuis een klacht bij de inspectie gezondheidszorg. Die gaan dan onderzoeken: gebeurt dit allemaal wel veilig? Dus die gaan onderzoek doen naar de situatie voor haar werk. Zij concluderen dan dat het veilig is. Nou, het ziekenhuis is het er eigenlijk niet mee eens. En dan komt het tot een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. Dus zij blijven vasthouden aan het feit dat zij per se met een andere eerste lijns haar werk moet doen. En dat wil ze niet.
Wat is de overweging van het ziekenhuis? Waarom zien zij dit niet zitten?
Zij zeggen: op basis van onze ervaringsdeskundigheid kunnen wij ons niet voorstellen dat er een veilige overdracht van informatie kan plaatsvinden in geval van nood als iemand niet hardop kan praten.
En die zaak, waarvoor Anne een verzoek legt bij het College voor de Rechten van de Mens, gaat in het najaar van 2025 van start in Utrecht.
Zij zegt, door mij niet toe te staan met een verpleegkundige te komen, maken zij direct onderscheid op basis van handicap chronische ziekte. En dat vind ik discriminatie.
Goedemiddag. De mensen namens verzoeker kunnen aan die kant plaatsnemen. Voor de mensen van Verweerder, die kunnen daar plaatsnemen. Goed, neemt u even de tijd om even te installeren, uit te pakken en te settelen. Dan ga ik daarna even bekijken wie er allemaal in de zaal zitten. Welke partijen we in huis hebben hier voor deze zitting. Daarna zal ik u voorstellen wie er namens het college hier zitten. En dan zal ik daarna uitleggen hoe we de zitting gaan behandelen.
Het voelt vrij informeel als je het vergelijkt met een rechtbank. He, dus het is wat gemoedelijker. Het is ook echt de bedoeling dat er een gesprek plaatsvindt. He. De commissieleden hebben natuurlijk vragen aan beide partijen. Maar je ziet wel dat het redelijk gemoedelijk en in rust. Het is niet zo formeel misschien als bij een rechtbank.
Ja, ja.
Anne heeft haar echtgenoot meegenomen naar de zitting. Iemand van een antidiscriminatievoorziening en een verpleegkundige die haar bijstaat bij de bevallingen. Voor het ziekenhuis, genaamd Nijsmellingen in Drachten, de verwerende partij, is iemand uit de raad van bestuur gekomen, een gynaecoloog, twee juristen, een teammanager en een manager gynaecologie. Het woord is eerst aan Anne, die via haar echtgenoot en de medewerker van het antidiscriminatiebureau vertelt.
Nou, dat mag jij ook doen. Ja. Mevrouw gaf aan dat zij de behandeling, hoe die is gedaan door Nijsmellingen vanwege haar handicap, dat ze het eigenlijk heel erg onmenselijk vindt. Ze heeft ten alle tijde hulp bij zich die wel het woord kan voeren.
En die is er altijd bij?
Die is er altijd bij.
Ja.
Die heeft 30 jaar ervaring.
Die heeft 30 jaar ervaring, ja.
Dan is het woord aan het ziekenhuis. Die nam dat woord ook goed in de vele mensen die er waren. Wat zeggen zij? Wat is vooral hun argument om tot de keuze te komen om eigenlijk haar verzoek te weigeren?
Ja, zij gaven natuurlijk wel aan dat ze het ook heel verdrietig voor haar vonden dat zij haar stembanden had moeten laten weghalen. Dus zij spraken in eerste instantie ook hun medeleven uit met Anne. Maar, zeggen zij, wij hebben ook de zorg voor moeder en kind. En wij zien veiligheidsrisico's. Dus in principe moet je als werkgever iemand met een beperking de mogelijkheid bieden om te werken. Maar een van de redenen om dat te weigeren is als het echt risico's oplevert voor de veiligheid. En daar beroepen ze zich eigenlijk op. Dus de zitting ging ook veel over hoe zit het met die veiligheid en waarom zien wij daar problemen in.
De stemmen van de ziekenhuismedewerkers mogen we in deze podcast niet laten horen.
Konden ze dat goed duidelijk maken waar de problemen exact zaten?
Kijk, de klachten ontstonden omdat Anne zich niet aan de afspraken hield die zij hadden bepaald. En daarom werd er ook uiteindelijk door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek gedaan. Dus daar ging het over. Dus de klacht kwam voort uit het feit dat zij zich niet aan die afspraak hield en dat zij dat een risico vonden. En verder over dat er noodzaak is om in geval van nood informatie goed over te kunnen dragen. En dat kun je natuurlijk best iets bij voorstellen. Maar zowel Anne als de inspectie vonden eigenlijk dat voldoende geborgd was. En het ziekenhuis vond van niet.
Het ziekenhuis laat in de zitting weten dat ze het niet eens is met de beslissing van de inspectie, maar ook dat deze nooit vragen heeft gesteld in het kader van wederhoor. In de beslissing die genomen is, doet het ziekenhuis een beroep op diens eigen ervaringsdeskundigheid. De mening hierin is, we kunnen zelf het beste inschatten of dit een veilige situatie is of niet.
Ja, het is natuurlijk toch dat zij inschatten wat het risico is met zo'n beperking. Mm-hmm. En dit is natuurlijk precies waar mensen met een beperking altijd tegenaan lopen. Dat zij zelf, maar ook hun omgeving, een inschatting doet over wat zij wel en niet kunnen. En wij zien daar dus in zaken die lopen bij het College voor de Rechten van Mensen heel vaak vooroordelen. Dus men doet heel snel conclusies over wat iemand niet zou kunnen, zonder dat eigenlijk echt onderzocht te hebben. Dus het college toetst dat natuurlijk heel streng. Dat onderzoek wat je moet doen om te kijken wat kan iemand wel, of wat is er nodig om iemand wel te laten functioneren, ja, daar wordt streng naar gekeken. Juist omdat we weten dat bij mensen met een beperking die conclusie vaak te snel getrokken wordt.
Toch zegt het ziekenhuis dat diezelfde inspectie ook voorschrijft dat de raad van bestuur eindverantwoordelijk is voor goede zorg. Deze zegt, je hebt centrale aansprakelijkheid voor alles wat er binnen de muren van het ziekenhuis gebeurt. Iets wat betekent dat als er iets misgaat, dat degene die daar schade van ondervindt het ziekenhuis erop aan kan spreken. Ook voor vergoedingen. Bij zogenoemde kindschade gaat dat volgens de verweerder over miljoenen.
Zij zeggen, ja, die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij ons. En in eerste instantie hielden ze best wel een blad voor de mond. Uiteindelijk ging het echt over een dode baby ging het over. Dat is natuurlijk wel waar we het over hebben.
Ja.
Het wel of niet een veilige situatie creëren.
Ja.
Hoe vond je dat om te horen?
Nou, dat is natuurlijk terecht. En het college benadrukt dat ook wel. Dat het natuurlijk de verantwoordelijkheid is van het ziekenhuis om die veiligheid te garanderen. En dat die heel zwaar weegt, dat snap je ook. Dus je moet je ook realiseren dat het college uitdrukkelijk niet gaat bepalen wat veilig genoeg is en wat niet. Wat het college onderzoekt is, heb jij het onderzocht? Dus wat voor onderzoek doe je om vast te stellen dat die veiligheid in het geding is? Dus dat betekent niet dat het college gaat bepalen, dit is veilig genoeg. Absoluut niet. Maar die gaat wel kijken naar hoe kom jij tot dat oordeel?
Ja.
En als dat te vaag is, of in dit geval heb je Anne zelf nou betrokken in dat onderzoek, wat niet gebeurd is. Ja, dan voldoe je eigenlijk niet aan de stapjes die je moet zetten om zo'n conclusie te kunnen trekken. En je dus te kunnen beroepen op die veiligheidsexpertise.
Ja. Het is niet het enige ziekenhuis volgens mij waar u actief bent. Hoe gaat dat bij andere ziekenhuizen? Dan gaat het gewoon op dezelfde manier. Nou, wellicht dat uw echtgenoot nog wat kan toevoegen.
Dezelfde manier.
Even graag de microfoon.
Probleem.
Dat gaat eigenlijk hetzelfde.
Dus dat gaat eigenlijk, en daar speelt dan, of althans daar is de veiligheid niet in het geding. Dus oftewel, dit wordt dan.
Die staan er precies contra tegenover.
En die kunnen dus daar, althans die vinden dat wat er wordt geboden aan maatregelen voldoende veilig.
Ja, die respecteren het en die zeggen als er wat is, druk op een knop en we zijn er. Ja, zelfs als je alleen komt, accepteren ze dat. Want er zijn altijd deskundigen in de buurt in geval van nood. Maar ze komen altijd met een OMG-verpleegkundige.
Dat het niet veilig is, vind ik gewoon absoluut niet waar. Ik denk juist dat het heel veilig is zoals het nu werkt.
Dit geldt natuurlijk heel vaak. Dit is wat je altijd hoort van mensen met een beperking. Dat vergt iets van de werkgever. En als je bij alles zegt, ik heb geen zin om daar energie in te stoppen. En op zich kun je je voorstellen dat als je het druk hebt en je hebt veel verloop of er is gewoon gedoe op het werk, dat je de energie soms niet hebt om mensen te helpen. Maar als dat je argument mag zijn, komt bijna niemand met een beperking aan de bak. En dat zien we dus ook. We zien dat mensen met een beperking heel moeilijk aan het werk komen en blijven. En dat is niet wat je wilt. Ieder mens heeft er recht op om bij te dragen en om zelfstandig te kunnen bijdragen. En dat vergt iets van werkgevers. En blijkbaar moeten we ze dat opleggen, anders doen ze het niet.
Ja.
Ik weet wel dat er in Nederland veel mensen met een beperking aan de kant staan die heel graag zouden willen. He, dus dat de werkloosheid onder mensen met een beperking groot is. Terwijl die mensen heel graag aan de slag willen. En dat is ook logisch. Je wilt gewoon in je eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Je wilt bij kunnen dragen. Je wilt het gevoel hebben dat je ertoe doet op een werkplek. En dat, ja, dat is, werk is daar een belangrijke plek voor. Om die eigen waardigheid te kunnen voelen.
Ja.
We zien wel steeds meer dat zeker de wat grotere organisaties hier wel werk van maken. He, dus er zijn ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die dus echt langdurig al geen werk hebben, zijn er streefcijfers vaak van hoeveel werkplekken creëer je. Want er zijn natuurlijk mensen met beperking die prima op reguliere functies kunnen solliciteren. Dat is een groep, maar die het niet worden. En er is een groep waarvoor je eigenlijk apart functies moet gaan creëren, omdat ze aan de reguliere functies niet kunnen voldoen. En die twee kanten, daar zit soms overlap tussen, maar je ziet gewoon dat daar gelden verschillende regelingen voor. Dus die wet handicap chronische ziekte, die hier getoetst wordt door het College voor de Rechten van de Mens, dat zijn vaak mensen die eigenlijk aan de reguliere functies prima kunnen voldoen, maar iets extra's nodig hebben. En dan heb je ook nog veel organisaties die werk maken van het creëren van plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. of zoals we ook wel zeggen, de arbeidsmarkt die een afstand heeft tot de mensen.
Ja.
Als laatste komt in de zitting de vraag aan bod of de toekomstige ouders zelf voldoende voorgelicht worden over de situatie van Anne. Hierbij valt zelfs de term misleiding. Je hoort de verpleegkundige die vaak met Anne werkt.
Als wij nieuwe aanmeldingen krijgen, altijd bij ons binnen via de telefoon of via de website. Maar wij bellen altijd de cliënten op. En wij leggen altijd de situatie uit zoals die is. Dus ik vertel altijd dat alleen kan fluisteren, dat wij er altijd bij zitten, dat we meegaan naar bevallingen, dat we meegaan naar het spreekuur, dat we meegaan naar kraambedden. We zijn eigenlijk altijd continu.
Ja, dus u bent transparant in de situatie, dus, ja, dus misleiding, daar is geen sprake van.
Dus het feit dat ze dat niet weten, dat is absoluut niet waar, want wij leggen het allemaal uit en dan hebben de mensen de keuze van, goh, blijven we hier of gaan we toch naar een andere verloskundige?
Oké, duidelijk. Dank voor deze laatste toelichtingen. Ja, wij hebben denk ik van beide kanten uit de standpunten goed gehoord, goed genoteerd. Daar gaan we over nadenken. Ik hoop ook even los van deze hele procedure bij het college dat, en die ruimte is er vanuit het ziekenhuis, ik heb het gehoord, als er nog mogelijkheden zijn voor overleg, dat die in ieder geval nog wel wordt gezocht. Desalniettemin gaan wij nadenken over de zaak. Wij gaan knopen doorhakken, dus wij gaan een beslissing nemen. Dan ga ik dan hiermee ook het onderzoek sluiten. En dan wens ik jullie alle een goede reis terug. Dank voor jullie komst. Alvast een fijn weekend.
Zes weken later volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Het college oordeelt uiteindelijk dat er dus sprake is van onderscheid, discriminatie op grond van handicap, chronische ziekte, omdat onvoldoende onderzoek is gedaan naar het veiligheidsrisico, want dat moet echt berusten op, zoals zij dat mooi zeggen, objectieve en volledige informatie. En ze zeggen, er is hier geen objectieve en volledige informatie. Zeker gezien het feit dat er dus een inspectie gezondheidszorg en jeugd is die zegt, het is oké. Er zijn afspraken met een ander ziekenhuis waar het wel kan. En dan is er te weinig concreets en objectiefs om te zeggen dat het ziekenhuis toch mag zeggen, veiligheidsinspectie.
Wat had het ziekenhuis nou concreet moeten doen om, zodat het college zegt, ja, nu heb je voldoende onderzoek gedaan om jouw bewering te onderbouwen.
Nou, een van de punten die ze sowieso aangeven is dat ze Anne hadden moeten betrekken. Dus Anne is niet betrokken bij hun conclusie. Dat is wat ze haar, wat ze het ziekenhuis verwijten. En het ziekenhuis zegt op basis van onze ervaringsdeskundigheid. Ja, dat is toch een te vaag begrip. Dat is niet objectiveerbaar en ook niet voldoende volledig. Dus dat zijn de zaken die het ziekenhuis dan verweten worden.
Ja. Ja.
Kijk, het oordeel van het college is puur, er is wel of niet sprake van discriminatie. Punt. Dat oordeel wordt natuurlijk naar partijen toegestuurd. En daarbij krijgen ze ook allebei de vraag, wat gaan jullie nu doen? Dus het is aan partijen om te kijken, kunnen we tot een oplossing komen? En het college probeert dat wel in de gaten te houden. Dus wat er gebeurt is dat er bij het college een zogenaamde follow-up werkgroep is. Die gaat navragen, wat gebeurt er nou met zo'n oordeel? Omdat het college alleen maar mag vaststellen en geen gevolgen mag verbinden aan zo'n oordeel, is het natuurlijk extra interessant om te kijken, wat gebeurt er dan na zo'n oordeel? Want daarmee kun je zien wat voor impact een oordeel eigenlijk heeft. En dan zie je eigenlijk in algemene zin dat ongeveer 75% van de gevallen een werkgever wel maatregelen neemt. Kijk, beperkingen kunnen ook met de tijd komen, zoals in dit geval ook. En iedereen wil kunnen blijven bijdragen. Dus wat je zou willen is dat iedere werkgever open staat voor het idee dat je soms een stapje extra moet zetten om mensen toch in staat te stellen bij te dragen. En dat betekent helemaal ook niet dat je meteen in moet boeten aan prestatie, hè, of aan geld. Maar het betekent wel energie daarin willen stoppen. En dat zou ik zo prettig vinden voor mensen. Want nu merk je dat mensen met een beperking altijd, ja, je hebt gewoon extra obstakels. Je bent altijd eerst bezig met überhaupt binnenkomen en überhaupt een functie kunnen gaan uitoefenen voordat je toekomt aan waar de rest in feite ook aan toekomt in het werk. Hè? Dus dat lijkt me zo vermoeiend dat je eerst de basis alweer moet bevechten voordat je überhaupt iets kunt doen wat iedereen, wat voor anderen allemaal normaal is.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.